Het strijken van Tichelen, uitgevonden in Babel, vanwege de torenbouw van Babel. Het strijken van Tichelen werd later voortgezet in Egypte door Israël, de kinderen Israëls, de Hebreeën, of hoe ze maar genoemd werden toen nog. En het is hetzelfde. Want strijken van Tichelen, dat heet zo strijken van Tichelen, dat is het woord voor wit maken. Laban is wel hetzelfde woord, wit maken. Strijken van Tichelen, u weet wel. Dat vinden we als kenmerk van de wet, heeft tot doel om de mensen allemaal te onderwerpen aan dezelfde geboden, inzettingen, regels enzovoorts. En de Fransen hebben toen uitgevonden dat de mensen ook allemaal gelijk zijn of zoiets. Ik doe ze nou een beetje onrecht, maar dat vind ik leuk. Het is altijd goed om even op wat tenen te staan. Dan krijgen de mensen weer wat zelfreflectie enzovoorts. Want ja, het kwam toch uit Frankrijk. Nou ja. De menselijke filosofie, hoofdzakelijk uit Duitsland en Frankrijk. Dat is niet prettig. Wij zijn ook altijd door die volkeren belaagd geworden in Nederland. Dus niet alleen bij het voetballen, zuster. Nee, goed. Maar toch maar weer. Maar het egaliseren, egalité weet u nog, en fraternité en hoe dan maar heet het mag. Dat is altijd wat van overheidswegen door de mens gebeurt. De mens gaat nadenken, zegt dat verschil moet geniveleerd worden. Ook het verschil in inkomsten natuurlijk. En het verschil in arbeidstijd. Het moet allemaal gelijk worden. Dat is Tichelen strijken. En daar wordt de mens diep ongelukkig van. Kan niet schelen langs welke kant. Of het nou van links of rechts is. Dat komt niet goed. Dat is slavernij. Men wordt gedwongen in een schabloon, in een patroon. En u weet toch hoe Tichelen strijken gaat? Je hebt een mal en dan wordt dan de klei waaruit de mens getrokken is, zoals u weet. Ach, hij is uit de stof van de aardbodem, maar dat kun je ook anders zeggen. Hij is uit de klei getrokken en dan wordt hij in zo'n vakje geperst, alle hoeken mooi vol. En dan gaat er zo'n ding overheen van, en dan is het glad en dan, dat is het dan. En om te zorgen dat het ook zo blijft, wordt het dan gebakken. Het zij in de zon, het zij in de oven of wat dan ook maar. En wij Nederlanders zijn er helemaal erg goed in. Tenslotte, wij zijn van de bakstenen, van de tichelstenen en van de dakpannen. Wat precies hetzelfde is natuurlijk, zijn ook tichelen enzovoort. En het straatje vegen we schoon, dat is ook netjes betegeld. Ook allemaal hetzelfde woord. Maar dat is de hoe het gaat. En dat moet je niet willen. Dat moet je domweg niet willen. Dat is de rem op de ontwikkeling van de mens. Maar het is ook de rem op dat hij tot geloof en tot kennis der waarheid komt. Het is de rem op onderzoek, op kennis in het algemeen enzovoort. De mens wordt er apathisch van. Het wordt toch niet anders, het is nou eenmaal zo. En als we dan te horen krijgen dat het toch anders wordt, schrikken we ons wezenloos en gooien we 31 miljard over de balk. Heb u dat nog? U weet, vooruitgang is beweging, maar als er wat beweegt, dan moeten we dringend er iets aan doen om dat te belemmeren. Het is zo'n rare bezigheid van de mens. En je vindt het eigenlijk in alle culturen, behalve dan dat er culturen zijn waar sowieso alles stilstaat. En dat zijn dan weer ontwikkelingslanden. Die moeten wij dan helpen, want dat moet dan weer in beweging komen. Het schiet allemaal niet op. Dat is de wereld. En het wordt ons geïllustreerd in de Bijbel, in de geschiedenis van Israël. Verbondstheologie noemt het liever niet het verbond der wet. Men noemt het verbond der werken. En doet net, min of meer stilzwijgend, of in één voetnoot, men doet namelijk net alsof het er altijd al was. En of het begint bij Adam. Daar is wat voor te zeggen. Maar dat was dan toch niet de Mosaïsche wet, want daarom heet het Mosaïsche wet. Die is door Mozes gegeven en daar wordt in de Bijbel ook door de Heer Jezus over gesproken als over Mozes. Mozes heeft gezegd, Mozes heeft geleerd, als je Mozes zou geloven, enzovoorts. Dat is de Mosaïsche wet. Maar de aardigheid vind ik, dat was dan weer het goede nieuws, dat de wet slechts gegeven is aan Israël. En niet aan een van de andere 70 volkeren. Dat is nummer 1. En bovendien pas na 2500 jaar, met populair gezegd nog maar 1500 jaar te gaan, tot die wet ook definitief en wettig beëindigd zal worden. Dus zo belangrijk kan die wet niet geweest zijn. En dat is zo, zo belangrijk was die ook niet. En ik zei 1500 jaar tot op Christus, maar 600 jaar voor het zover was ben je bij Jeremia 31, waar de Heer zegt, laat me zitten. Want dat is toch de gewone strekking van wat daar staat. Mijn verbond hebben zij verbroken, maar de dagen komen dat ik met Israël en met Juda een nieuw verbond zal maken. Dan moet ik er nog wat bij zeggen, voordat ik dat vergeet. Er lopen altijd mensen rond die lopen te beweren dat het nieuwe verbond, dat is niet voor ons. Waarom niet? Nou, het is voor Israël, want het is aan Israël beloofd. Die weten, punt 1, niet wat het nieuwe verbond is. En punt 2, maken ze de meest voorkomende fout in de logica. Logica. Dat is logisch redeneren. Je toont aan dat dat verbond beloofd is aan Israël en meent dan, volkomen ten onrechte, dat je hebt aangetoond dat het niet is voor enig ander mens of volk. Heb je dat? Je toont aan dat die bekleding van die luidsprekers, ik verzin ter plekke iets, dat die bekleding van die luidsprekers zwart is. En meent dan aangetoond te hebben dat de hoes van deze Bijbel hier niet zwart is en die lessenaar ook niet. Want de luidsprekers zijn zwart. Heb je dat? Dezelfde lui maken die fout vele malen. Ik zeg het niet met respect. Dat was niet de bedoeling. Dus die lezen dat Paulus zegt dat God aan hem de verborgenheid heeft geopenbaard, zal ik maar zeggen. Hem is deze genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. En meent dan dat er staat dat andere apostelen dat niet zouden doen. En zelfs niet mogen en er zelfs niks van weten. Heb je dat? Denk er maar goed over na. Dus officieel is dit de meest voorkomende fout, meest voor de hand liggende fout, in verband met logisch redeneren. Heb je dat nog? Dat mag je nooit maken. Klopt trouwens niet, want het nieuwe verbond is weliswaar met die termen beloofd in Jeremia 31 aan Israël en Juda. Maar volgens de Nieuwtestamentische geschriften, bijvoorbeeld Galaten, maar ook Romeinen, is dat verbond niks anders dan de vervulling primair, dan heb je ook nog secundair, tertiair en kwartair enzovoorts, maar primair is het de vervulling van de beloften aan Abraham. En die was geen Israëliet, ook geen Jood. Dat kan niet, want Israël was zijn kleinzoon. Goed langzaam praten. En Juda was zijn achterkleinzoon. Dus hij was geen Israëliet. En Abraham was ook geen Jood. Hij was een verdorven Syriër, zegt de Bijbel. Ik weet eerlijk gezegd niet waar dat staat, maar het staat erin. Een verdorven Syriër was hij. Weliswaar een gelovige verdorven Syriër. Maar toen wel. En het verbond met Abraham, het Abrahamitisch verbond, hield in, heb ik hem bij de hand of zo, want ik weet het ook wel uit mijn hoofd natuurlijk, maar in u en uw zaad, zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Heb u dat nog? Niet alleen maar Israël. De positie van Israël dient namelijk alleen als voorbeeld, als middel, als kanaal, waardoor God zijn zegeningen en zijn vloeken trouwens ook zou zenden aan de volkeren der aarde, namelijk een heel de mensheid. En de Messias mag dan de Messias der Joden dan wel van Israël zijn, maar is het heus voor de hele mensheid. Heb je dat nog? Dus als er staat, is voor Israël, ik zal met Israël het verbond sluiten. Ja, waarom staat dat daar zo? Omdat in die dagen erop lijkt, als je niet beter weet. Je kan beter weten, maar als je niet beter weet, dan denk je, nou is een eind, staat er zelfs letterlijk in Jeremia in een ander hoofdstuk. Nu is een eind gekomen aan de beide geslachten van Israël, aan de beide huizen van Israël. Wat moeten de heidenen daar wel van denken, enzovoorts. En dan zegt de Heer, nee, daar is geen eind aan gekomen. Want Israël zal altijd mijn volk zijn, zolang dag en nacht elkaar opvolgende seizoenen en wat het maar was allemaal. Israël is altijd mijn volk. En bovendien, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. Je zou bijna zeggen, ik mag het niet zeggen, maar anders zou ik zeggen, ik ga met de heidenen een nieuw verbond maken. Ik ga aan de heidenen gewoon het verbond met Abraham vervullen en mijn belofte vervullen dat ze gezegend worden in het zaad van Abraham. En oh ja, nee zeker, ja met Israël en met Juda ook. Dus ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond maken. Nou, chargeer ik het natuurlijk, maar het is niet exclusief. Dat staat nergens en je mag het dus ook niet concluderen. Het is volkomen ten onrechte. Israël is weliswaar een apart volk, maar dat betekent niet dat God een apart plan tot zaligheid voor die Joden of Israëlieten heeft of zo. Maar hij gebruikt dat volk om zijn zegeningen te distribueren. Vandaar dat Israël uiteindelijk ook zal doen waartoe het van oorsprong geroepen is. Namelijk als priesterlijk volk het woord van God bekendmaken, onderwijzen aan alle volkeren over heel de wereld. Dat is nog niet gebeurd. Daar was het toe geroepen. Koninklijk priesterlijk volk, we hebben het gelezen van de week ooit een keer. En het zal het in de toekomst alsnog doen. Dan moet het wel eerst tot geloof komen zelf. Vanzelfsprekend. Maar daarna lees je ook inderdaad in Openbaring 7 over, denk erom, nog geen oordeel over de volkeren, nog geen grote verdrukking over de volkeren als zodanig. Eerst moeten nog 144.000 dienstknechten Gods verzegeld worden. Wordt een zendingsorganisatie opgericht. 144.000 zendelingen. 12 × 12.000. Dat wil zeggen uit elk van 12 stammen van Israël 12.000 verzegelden. Speciaal daartoe aangesteld om namens Israël, namens alle stammen van Israël, het woord van God bekend te maken over heel de wereld. Heb u dat? 144.000 Jehovah's getuigen. Maar dan letterlijk, precies zoals het daar staat. En of het resultaat heeft? Ja, een schare die niemand tellen kan uit alle geslacht en taal en volk en natie. Vier woorden. Het wordt moeilijk om het allemaal weg te redeneren. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. Heb je dat? Nou goed. Bovendien, Christus is in onze dagen aangesteld als hoge priester van het nieuwe verbond. Zo wordt het uiteengezet in de zogeheten Hebreeënbrief, die niet aan Hebreeën geschreven is, want dat staat nergens. Die geschreven is aan gelovigen, want dat blijkt uit de brief, uit de inhoud. Zelfs specifiek in onze bedeling, want er staat dat er geschreven is aan broeders die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat is dus de gemeente van de eerstgeborenen, hemelsroeping. En bovendien staat erin dat het deze dingen van toepassing zijn in afwachting van de wederkomst van Christus. Dat is het eind van hoofdstuk 9, waar dat staat. Dus het gaat over onze dagen, gaat over de gemeente uit onze tijd enzovoorts. En in de commentaren op de Hebreeënbrief wordt gewoon gezegd dat die geschreven is ter bestrijding van de judaïserende, dat is een mooi woord hoor, theologische term, de judaïserende christenen. Tegen christenen die menen dat ze de Joodse wetten moeten onderhouden. Maar dat is veel te kort door de bocht. Het is geschreven tegen de gedachte dat de gelovige überhaupt onder wet zou moeten leven. Waarvan specifiek de Mosaïsche een voorbeeld is, de sublimatie. En zoals het laatstelijk bekend onder de Joden uiteraard met hun specifieke toepassing of implementatie van de Joodse wetten. En dan zet de Hebreeënbrief uiteen dat wij als kinderen Gods, die de hemelse roeping deelachtig zijn, daaraan ontrokken zijn door de dood en opstanding van Christus, zo goed als de Heer zelf niet onder de wet leeft, omdat hij onder de wet gestorven is. Zo zijn wij die deel hebben aan zijn dood ook der wet gestorven en der zonde, ja zeker. Wij leven daar niet onder, wij zijn niet onder de wet, schrijft trouwens dezelfde apostel Paulus aan de Romeinen en aan de Galaten vanzelfsprekend. Wij leven daar niet onder, wij leven onder een nieuw verbond en hebben ook daar iemand die garant staat voor dat verbond, die het in stand houdt. Dat is de Heer Jezus Christus zelf en die houdt het in stand op grond van zijn onvergankelijk leven. Op grond van dat hij eenmaal gestorven is en nu Gode leeft en niet meer sterft enzovoorts. Dat was Romeinen 6, waaruit ik bijna letterlijk citeerde nu weer. Maar de Hebreeënbrief zegt, hij kan ons volkomen zalig maken, ook in onze wandel en roeping, omdat hij altijd leeft om ons te vertegenwoordigen bij God. Om voor ons te bidden, heet dat. Hebben we dit nog? Hij is de hoge priester van zijn volk. Niet van zondaren. In de zin van de natuurlijke mens. Hij is de hoge priester van de wedergeboren mens. En wat in Jeremia 31 beloofd wordt, is dat er ooit dat volk Israël en het Juda tot geloof, beide volken zullen als zodanig tot geloof komen en daarmee geplaatst worden in deze situatie, niet onder het Aaronitisch priesterschap, maar onder het hoge priesterschap van Christus. Daar leven wij onder. Wij hebben een Heer die voor ons zorgt, die met ons meegaat, die ons kent, die weet wat het is om te lijden, om vervolgd te worden, om het geloof enzovoorts. Om te leven in een vijandige wereld die in alle dingen verzocht is geworden gelijk als wij, die er niet voor bezweken is. Er staat dan toch zonder zonde, maar dat is wat het betekent. Zonder een misser. Hij weet wie wij zijn, hij kent ons en hij kan ons. Hij geeft ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dat is het. Abusievelijk is deze gedachtegang teruggeplant in christelijke traditie op de oude mens. Zo van, er is in de hemel iemand, dat die is God, de schepper van hemel en aarde. En die weet wie wij zijn, die kent ons en die is liefde. En die zorgt een beetje voor ons en die trekt in de hemel en al die touwtjes. En wij zijn allemaal maar marionetten, maar dat zegt nooit iemand erbij dan. Want dat is de consequentie dan, hè. Nee, mensen zeggen, ik word altijd geleid door de Heer. Dat betekent dat je dus niks voorstelt. Dat je een pop bent zonder leven, met touwtjes waarboven iemand aan trekt. Moet er niet aan denken. U? Zou u dat willen? Echt niet. Ik heb liever dat de Heer zegt, hier heb je hem. En totdat ik kom. Ja. Zie maar. Het is een geruststellende gedachte dat we zijn eigendom zijn. En dat hij ons kan behoeden voor grove fouten. En het is ook prettig om te weten dat ook al maken wij fouten, als de Heer het nodig vindt om ons daarvan terug te halen, zal hij dat zeker doen. We hebben een Vader in de hemel, maar beter, we hebben een hoge priester die ons volkomen kan zalig maken enzovoorts. En dat geldt niet voor de natuurlijke mens, geldt alleen voor degene die zich aan de Heer hebben overgegeven. In geloof en in dankbaarheid voor de genade die hij ons heeft aangereikt en die overigens verschenen is aan alle mensen. Volgens Titus 2. Zie. Maar dat verbond met Abraham, dat wordt vervuld in de opstanding van Christus. Dat verbond met Abraham, wij zijn geneigd het te noemen het verbond der belofte. Al moet ik zeggen dat de Bijbel spreekt over verbonden der belofte bij gelegenheid. Maar dat kan natuurlijk slaan op de verschillende aspecten daarvan. En die zijn er ook. Want het ene is natuurlijk eeuwig leven en een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Een ander aspect daarvan is: en ik zal u maken tot vader van vele volkeren. En ik zal u dit land geven tot een erfdeel. En al dat soort zaken meer. Want die dingen worden allemaal aan Abraham specifiek bevestigd. Maar de Galatenbrief zet uiteen dat dat nieuwe verbond waarvan Christus het hoofd is, inderdaad zijn oorsprong vindt in de beloften aan Abraham. Ik ben inmiddels in Galaten 3. Ik zal vers 1 overslaan. O uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Maar die sla ik nou maar over. Want besloten, u bent hier, dus het zal wel meevallen met uw uitzinnigheid en met uw betovering. Al wordt daar in sommige kringen natuurlijk toch anders over gedacht, maar toch. Vers 2, hebt gij de geest ontvangen uit de... Dat wil zeggen, bent u wedergeboren? Want Nicea, dat was nog niet in die dagen, hè? Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt, want men heeft natuurlijk de geest ontvangen uit geloof, voleindigt gij nu met het vlees? Ja, dat is wat men leert. Ook in onze dagen wordt dat geleerd. Hè? Je moet, als je dan één keer bekeerd bent of zo, of bekeerd bent geworden, maar als je dan eenmaal... Dan moet je uit dankbaarheid, dat heet het stuk der dankbaarheid, dan moet je uit dankbaarheid proberen de wet te houden. Alsnog. Maar geeft men toe, ja, door de wet en het houden van de wet kun je niet zalig worden. Dat heeft men dan wel gelezen, dat dat niet kan. Maar als je dan een keer meent dat je zalig bent en uitverkoren bent, of hoe dat maar heten mag, hoe je dat kunt weten, dat is mij een raadsel. Maar toen maar, in die kringen bedoel ik, hè, dat begrijp ik niks van. Maar als je die overtuiging mocht hebben, dan moet je daarna al uit dankbaarheid de wet proberen te houden. Dat is lekker. De Heer heeft je stoepje schoongeveegd. Nee, ik bedoel het niet spottend. Maar ik moet een beeld hebben. De Heer heeft je stoepje... Mijn vader zei dan... Je moeder heeft de schoorsteenmantel afgestoft. En dan ga jij uit dankbaarheid... ga je het nog eens overdoen. Hoezo? De Heer heeft je stoepje schoongeveegd en daarna neem je zelf de bezem ter hand. Alsnog. Eigenlijk is dat godslasterlijk dus, hè? Moet je even over nadenken. Maar dan weet je toch dat godslasterlijk is. Dat je het werk van de Heer dus compleet negeert. En alsnog gaat proberen het zelf te doen. In de wetenschap, want dat wordt er dan wel weer bij gezegd, dat je het toch niet kunt, maar je moet het dan wel proberen. Ik moet u zeggen, je moet er helemaal niet aan beginnen. Heb u dat nog? Even over nadenken. Die Israëlieten, die voor de uittocht uit Egypte de kuierlatten getrokken hebben en kortom vertrokken zijn uit Egypte en de andere kant opgevaren zijn, die hebben het zo slecht nog niet gedaan. En de Simeonieten die halverwege in de woestijn zeiden, nou als het zo moet, dan kunnen we beter ons in enig hoofd stellen en rechtsomkeerd maken, die waren zo dom nog niet. Maar die lui die zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Ja, die leden aan een grove zelfoverschatting en hebben de consequenties daarvan moeten dragen. Wat een ellende. Nog één. En dan had je de Joden die in ballingschap werden weggevoerd omdat ze zich van het woord van de Heer niks aantrokken. En toen waren ze in ballingschap en toen zeiden ze, ja, maar we moeten nou onze eigen identiteit zien te bewaren. Laten we een religie in elkaar steken of althans een systeem van wetten en regels, een cultuur maken waaraan we ons allemaal houden, zodat we onze identiteit kunnen bewaren. Nou, daar hebben ze veel lol van gehad, hoor, van die identiteit. Hè? Waar zijn we hier? Oh, in Duitsland. Daar kan ik beter niet over praten. Maar, don't mention the war. Zo was hij toch, of niet? Nou ja. Toch maar. Wat schiet je daarmee op? En in onze dagen heb je het ook. Je brengt mensen het evangelie en die zeggen dan, ja, maar ik ben al christelijk, ik ben lid van die en die kerk en zo ben ik niet opgevoed, enzovoort. Bewaren hun eigen identiteit met een afkorting erbij, een kerkelijke belasting en wat het maar was, enzovoort. En wijzen de Heer en de zaligheid en de waarheid gewoon af. En wat er in de Bijbel staat, interesseert zich geen bal. Je moet eruit voorlezen bij het eten, enzovoort. Om een of andere reden, maar wat erin staat. Heb je dat wel eens meegemaakt, dat iemand zo aan tafel, of heb je dat zelf gedaan? Aan tafel zo uit de Bijbel leest, dan hoor je toch meteen dat de lezer geen idee heeft wat hij aan het voorlezen is. Toch, of niet? Ik kan het niet voordoen. Kan ik niet. Nee, doe altijd mijn best te lezen wat er staat en op toon. Dat moest op school ook al. Op toon moest je voorlezen. Enzovoort. En dan begrijp je wat er staat, toch? Maar goed. Het is triest. Ik zeg dat niet om lelijk te doen. Ik zeg om te waarschuwen. Het is zo verschrikkelijk triest. De ogen gaan dicht. Want men heeft een wet, een leefregel. En men kiest ervoor. Men denkt de Heere wel behagelijk te wandelen. Althans, dat zegt men. Daar moet je dan maar van uitgaan. Maar de Heer heeft er niet het minste belang bij. En mensen die zo leven worden door hem aangesproken. Als gij anderen gebroed, gij geveinsden, enzovoorts. En Paulus spreekt ze aan als gij uitzinnigen, wie heeft u betoverd, enzovoorts. Toch? Nee, ik heb er nog een paar, want er staan nog meer van die uitdrukkingen in de Bijbel, hoor. Nou ja. Maar wat de apostel uiteenzet is dat men zou verstaan dat degenen die uit het geloof zijn, zijn Abrahams erfgenamen, zonen. Dat is ongeveer vers 6 gelijk van Galaten 3. Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Daar hoefde de man dus niks voor te doen. Nou ja, geloven. Wat God gezegd heeft, hoe moeilijk kan het wezen? Paulus schrijft elders, doch degene die niet werkt, maar gelooft. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Geloven is niet werken. Geloven is vertrouwen in het medegedeelde. En wat medegedeeld wordt, gaat over het werk wat iemand anders voor ons gedaan heeft. Dus wie niet werkt, maar gelooft in hem, die zondaar, rechtvaardig, enzovoorts. Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid, staat in mijn bijbelkeurige verwijzing onder Genesis 15, vers 6, naar Romeinen 4, wat over hetzelfde thema gaat. En waar vastgesteld wordt dat Abraham gerechtvaardigd is zonder de werken der wet. Hij had geen wet. Hij was nog een heiden. En zelfs hij was ook niet besneden. Voor degene voor wie dat wat uitmaakt. Voor de Joden dus, hè. Hij was onbesneden. Toen dit geschreven werd en gezegd werd over Abraham. En ook Jacobus, de broeder des Heren, haalt het aan in zijn brief. Jacobus, die de reputatie gekregen heeft van dat hij vindt dat je toch moet werken voor je zaligheid. Ik ga er nou niet op in. Het is me nou te ver buiten het onderwerp. En ik heb nou geen tijd meer. Maar het is ten onrechte. Maar hij haalt ook dit aan. Abraham heeft geloofd. Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot gerechtigheid. Zo staat het bij Abraham vermeld. En op die grond wordt Abraham beschouwd als de vader van alle gelovigen. Vader in de algemene, brede betekenis, niet van verwekker, maar in de oorspronkelijke betekenis van erflater, van de oorsprong. Degene bij wie die dingen hun oorsprong hebben. En ik weet wel dat deze beloften Gods niet in Abraham hun oorsprong hebben, maar in verband met Abraham worden ze vastgelegd, staan ze zo in de Bijbel. Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Bij iemand als Noach staat het niet zo. Daar lees je over Noach, lees je, Noach was een rechtvaardig man. En Noach vond genade in de ogen des Heren. En dat hij geloofde, dat bleek uit dat hij deed wat de Heer hem zei. Hij zei, Noach, gaat regenen, we krijgen klimaatverandering, dus je moet een boot bouwen, enzovoorts. Zo lang, zo breed, zo hoog, en wat het maar was allemaal. Van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen spreken. Maar Hebreeën 11 zegt dan toch, door het geloof heeft Noach van goddelijke aanspraak vermaand zijnde. Want anders kun je niet geloven als je niet eerst door aanspraak vermaand bent. Je moet wat gehoord hebben. Heeft hij de ark toebereid enzovoorts. Hebben we die nog tot zover? En het geloof van Noach is dan weer een beeld van het geloof van Christus. Want Noach is een beeld van de Heer Jezus Christus. Hebben we dat nog? Redder der wereld. En wat hij tot stand gebracht heeft kwam voort uit zijn geloof. Geloof van Jezus Christus. Alleen terug te vinden in de Statenvertaling. Geloof van Christus. Heb je dat nog? Even gauw tussendoor. De Bijbel spreekt over het geloof van Christus of van Jezus Christus enzovoort. En dat is niet geloof in, maar het is het geloof van Jezus Christus die zijn vertrouwen gesteld had op de Heer zijn God. Of wat hij zelf noemt mijn hemelse vader, die mij beloften gedaan heeft, die mij vreugde heeft voorgesteld. En om de vreugde die hem voorgesteld was, Hebreeën 12, heeft hij het kruis gedragen, heeft de schande veracht enzovoort. En uit zijn geloof zijn wij gerechtvaardigd geworden. Romeinen 3 en natuurlijk Romeinen 5. Doe maar. Zo verstaat gij dan, Galaten 3 vers 7, dat degenen die uit het geloof zijn, dat is in de eerste plaats ook trouwens uit het geloof van Jezus Christus, maar het is hier wat algemener, het is op grond van geloof in het algemeen, zijn wij zalig geworden en zijn degenen die uit het geloof zijn, zijn Abrahams zonen. Vertaald met kinderen, maar dat kan ik ook niet helpen. Erfgenamen. En wij worden dus gerekend tot het zaad van Abraham. En daarom ook in ons en door ons zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar dat is vooral van toepassing na de opname van de gemeente in het toekomstige functioneren van de gemeente als priesterlijk volk, als koninklijk volk, als eerstgeboren volk, als een volk van zonen. Heb u dat nog? Dat is nog onbekender. Daar wordt helemaal nooit over gesproken. Want ja, heidense religie gaat altijd maar over... We leven hier, we moeten hier wat tot stand brengen, enzovoort. En dan komen wij in Tiernamaals hopelijk in een goed verzorgingshuis terecht. Maar daar hoeven we niks meer te doen, want dan gaan we de rust in, enzovoort. Dan is alles afgelopen, we houden het op. En ik moet u zeggen, zo ligt het niet, dat is niet de heilsgeschiedenis. De heilsgeschiedenis is een noodzakelijke fase van Adam tot de jongste dag. Een noodzakelijke fase naar een nieuwe schepping. En dan begint het pas echt. Maar dat is het doel. Heb je dat nog? De jongste dag, de laatste, het heet niet de Bijbel niet zo, het heet de laatste dag, ten laatste dagen. Dit is de laatste dag van deze tegenwoordige, boze, zondige wereld. En daarna heb je van doen met de nieuwe schepping. Daarheen zijn we onderweg en daar zouden wij inderdaad een priesterlijk en koninklijk volk zijn. Dat we daar verder niet zoveel van begrijpen, dat is duidelijk. Het is een nieuwe schepping. Met een andere orde, zal ik maar zeggen. Wij kunnen ons een wereld zonder zonde niet eens voorstellen. We hebben trouwens algemeen het idee dat het daar helemaal niet gezellig is. Want als je niet kunt zondigen... waar moet je dan je amusement vandaan halen? Maar... Ja, denk er maar eens over na. Maar goed. Zo verstaat gij dan dat degenen die uit het geloof zijn... uit het geloof, niet uit werken... Abrahams zonen zijn... en de schrift tevoren ziende dat God de heidenen... en niet maar Israël en Juda... de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen... heeft tevoren, dat is al twee keer tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. En ik ben meteen terug in Romeinen 1. Vers 1 en 2. Paulus, afgezonden tot het evangelie. En dan meteen vers 2. Het welk hij tevoren beloofd had. Want het evangelie is per definitie tevoren beloofd. Want als het niet tevoren beloofd was, op wat voor wijze dan ook, dan heet het geen evangelie. Dat is de betekenis van de term evangelie. Niet in het Grieks, maar wel in het Hebreeuws. De oorspronkelijke term. Hebben u dat? Evangelie is de prediking van het Nieuwe Verbond. Niet alleen dat het aangebroken is, maar ook de inhoud daarvan. Heet allemaal evangelie, enzovoorts. Nieuwtestamentische prediking, allemaal evangelie. Maar het heet zo, omdat het eraan zat te komen, omdat het beloofd was. Want anders heet het niet evangelie. Vertaald met blijde boodschap. En anders heet het niet, want die is beter, bezer of bazar. Dat heet vleeswording, als je het letterlijk vertaalt. Maar het idee daarvan is, het is aangekondigd, het is nog abstract, het is een idee, maar het zal ooit vlees worden. En dat woord is vlees geworden. En dat is het nieuwe verbond, dat is het evangelie. Hebben jullie dat nog? En Jezus Christus is in het vlees gekomen, wil inderdaad zeggen, zijn komst was tevoren aangekondigd. Maar inmiddels hebben wij Jezus Christus de opgestane wel te verstaan. Want het gaat niet over zijn geboorte in Bethlehem. Het gaat over zijn opstanding uit de dood. Namelijk, de beloften God zijn vervuld geworden. Zijn vlees geworden in de opstanding van Christus. En zo heeft God dus ook aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd, zeggende, in u zullen al de volken gezegend worden. En dat gebeurt in onze dagen. Ik ben blij dat ik nou niet uitgebreid er meer over kan spreken. Dan hoef ik het ook niet te doen, want dan krijg ik weer gedoe met de bond. En dat kan helemaal niet. En met het bestuur en zo krijg ik dan. Want dat is helemaal niet. Maar anders zou ik u vertellen dat weliswaar de blanken, de Anglo-Saxische, de Keltische Anglo-Saxische volkeren, die van Israël, ja, dat die de wereld gekoloniseerd hebben. Maar ze hebben dus en waarachtig het evangelie gepredikt. Of althans dat wat ze dachten dat het evangelie was. Ik wil het wel afzwakken hoor, maar ze hebben dat gedaan hoor. Over heel de wereld. Ze vertellen je dat Livingstone een ontdekkingsreiziger was. Ja, dat. Hè? Wie? Livingstone, I presume. Nou ja, die dus. Maar hij was een zendeling. Rondreizend door Afrika. En als je dan toch rondreist, dan vraag je al, waar ga ik naartoe? Nou, kan je net zo goed even hier rechts afgaan om te kijken of misschien daar de Nijl ontspringt. Of er nog een leuke waterval is ergens of zo, weet je veel. Maar hij was een zendeling. Heb je dat nog? En de VOC, ik weet wel, dat is een kapitalistische instelling die winst moet maken en geld moet verdienen aan nootmuskaat uit Ternaten of wat het maar was. Maar, ik roep maar wat in het wild. Maar vergis u niet, door diezelfde VOC werden zendelingen uitgestuurd. Die gingen mee. Dus een deel van de bezigheid. Zie je? En we redeneren dat weg. En of dat nou de bedoeling was of niet. Maar ik moet u zeggen dat ook de Afrikaanse bevolking is weggevoerd naar bijvoorbeeld Noord-Amerika. Of naar Suriname. Dat toen niet zo heette, maar dat doet er nou niet toe. En wat gebeurde daar? Merkwaardige wijze. Ze werden onderdrukt wellicht. Ik heb het daar niet over. Ik was er niet bij. Maar het zal wel. Ze werden onderdrukt wellicht. Ze werden uitgebuit wellicht. Ze werden niet serieus genomen wellicht. Maar diezelfde lui die onderdrukt en uitgebuit werden als slaven enzovoort, die kwamen wel tot geloof in de God en de verlosser van die blanken die hun onderdrukkers waren. Ze hebben ze dan toch het evangelie gebracht. En ondanks dat het van de, laten we zeggen, de vijand kwam, hebben ze het wel aanvaard. Heb je dat nog? Raar gaat dat in de wereldgeschiedenis, maar het is vervulling van, in u zullen alle volken des aardrijks gezegend worden. Of dat een goede manier was. Idealen bedenken wij. En daarna stellen we vast dat ze onbereikbaar zijn. Nou ja. En als het niet op de ene manier kan, dan maar op de andere manier. En dat is ook gebeurd in de loop van de geschiedenis. Want hoe je dat ook keert of wendt, het evangelie is verspreid geworden onder alle volken. Behalve volgens degenen die denken dat zij het zelf alsnog moeten doen, omdat anders de Heer niet kan wederkomen. Dus dan moeten ze de Heer een handje helpen, omdat hij het zelf niet redt. Natuurlijk zeg ik het nou weer cynisch. Maar denk daar dan eens over. Daar kun je toch wel over nadenken. Er zijn mensen die zeggen, ja, maar de Heer komt pas weder als eerst het evangelie in alle volken gepredikt is. Want er staat in Matthäus 24. Jawel, maar het evangelie nu is al lang geleden in de dagen van de apostelen aan alle volken gepredikt en draagt daar vruchten, schrijft Paulus aan de Colossenzen. En de discipelen kregen de opdracht mee, ga dan heen, onder alle volken, enzovoort. Of hebben ze dat niet gedaan dan? Ja, dat hebben ze gedaan. Maar dat betekent niet dat alle volken christelijke volken geworden zijn. Je hebt hele volkstammen die van het evangelie niks willen weten. Die ook geen belang hebben bij de waarheid. Of die al een religie hebben. Zo heet het dan, ze hebben al een geloof. Een ongeloof. Wat ze dan maar hebben. Dat hoeven ze niet. Dan houdt het op. Maar het is wel gebeurd. En toen hebben ze al als truc weer bedacht, nee, maar de Bijbel moet eerst vertaald worden in alle talen. Nou, dan kan je nog even. Vroeg of later wordt de Twents nog tot een taal verklaard. En dan moet de Bijbel weer. Of is het al gebeurd in Twents vertaald? Is die al in Twents vertaald? Zit ik weer mis. Gronings, dat weet ik. Ja, die staat op de plank. Bijbel, hè? Maar de Afrikaanse heet ook zo trouwens, de Bijbel. Maar goed, schrijf het alleen met een lange ei. Maar dat even terzijde. Ja, en dus moeten we Bijbels blijven vertalen in alle dialecten enzovoort. Dat schiet ook allemaal niet op, hoor. Het is allemaal gebeurd. Want in onze dagen is dat al van toepassing. En ik ben van mening dat de uitspraak over, ik zal met Israël en met Juda een nieuw verbond maken, dat dat aan Israël meteen gebeurd is na de opstanding van Christus. Inderdaad, zoals de man schreef, eerst aan Israël en pas in de toekomst aan Juda, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hebben u dat nog? Niet dat het veel uitmaakt, want hoe dan ook, u en ik, wij leven als gelovigen onder het nieuwe verbond. Christus is namelijk gesteld tot hoge priester, niet omdat wij hem daartoe verkozen hebben, of omdat het Joodse volk of Israël of een ander volk hem tot hoge priester verkozen of aangesteld heeft, maar omdat God hem aangesteld heeft. Dat is Hebreeën, de Hebreeënbrief. Die zegt, niemand neemt zichzelf die eer aan. En zo heeft ook Christus niet zichzelf tot hoge priester gemaakt. Aaron werd van Gods wegen aangesteld tot hoge priester. En zo is ook de Heer Jezus door God aangesteld tot hoge priester. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij is dus hoge priester. Van wie? Van wat? Van het nieuwe verbond. Krachtens wat? Juridisch. Nou, krachtens onvergankelijk leven. Dat zit er wel in. Want Melchizedek die ons gepresenteerd wordt in Genesis 14... die aan Abraham gepresenteerd wordt in Genesis 14... heeft onvergankelijk leven. Zonder vader, moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin der dagen, zonder einde des levens. Staat in Hebreeën 7 dat het zo was. Is hij de zoon van God gelijk geworden? Dat betekent, Melchizedek was niemand anders dan Jehovah. Een verschijning van de engel des Heren, die voor de gelegenheid als naam opgeeft. Melchizedek. Melech Shalom. Ik weet niet of ik het nou goed uitspreek, maar zoiets. Koning der gerechtigheid en koning des vredes. En Abraham wist wie het was. En het is tragisch dat christenen niet weten wie het is. Het is de Heer. Een Christofanie. Wat eigenlijk niet kan, maar met de taal kun je een boel doen. Oké, een Theofanie dan. Het is hetzelfde. Het is een verschijning van Jehovah die wij inmiddels kennen als de opgestane Christus, de Heere Jezus Christus. In die positie bevindt Jezus van Nazareth zich, die uit de mensen genomen is, staat er, Hebreeën 5, en gesteld is bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Krachtens wat? Krachtens onvergankelijk leven. Want toen hij dat ontving, dat onvergankelijk leven, werd tot hem gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Staat precies zo achter elkaar als ik het nu zeg in de Hebreeënbrief. Van wie? Sinds wanneer? Iemand zei, ja, dat is alleen voor Israël, want nieuwe verbond. Hij is hoge priester van het nieuwe verbond, dat is alleen voor Israël. Dat is niet alleen voor Israël. Dat is voor ieder die gelooft. Bovendien priester in der eeuwigheid impliceert, tenzij anders vermeld, algemeen priester, er is geen andere. Niet alleen in tijd, maar ook, laten we zeggen, in ruimte. In der eeuwigheid, ik heb u dat woord uitgelegd, eeuwigheid. Er is geen andere. Zie? En er is ook geen andere naam gegeven, dus waardoor wij moeten zalig worden. En er is ook geen andere borg van het nieuwe verbond of zo. Het is het beloofde zaad, enkelvoud voor de gelegenheid, het beloofde zaad van Abraham. In het enkelvoud, dat staat hier weer in Galaten hoofdstuk 3. En onze zegeningen van vandaag zijn de zegeningen van Abraham, want dat staat in vers 9 van Galaten 3. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. En dat betekent dat die belofte aan Abraham, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Of zoals hier staat, zullen al de volken gezegend worden. Wel, die belofte is aan ons vervuld. Daar leven wij uit in onze dagen. En daarom verkondigen wij aan alle mensen alom het evangelie. Toch? Nou ja. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder de vloek. Want er is geschreven, vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Die moet je ook tot je laten doordringen in verband met die verbonden. Want kijk, ook degene die beweren dat wij onder de wet moeten leven, al was het maar uit dankbaarheid, lezen deze tekst ook. Ja, bij het middageten of het avondeten of weet ik veel, dat weet ik niet, maar ze lezen die teksten natuurlijk ook. En de theologen, die krijgen dat ook onder ogen enzovoort. Daar hebben ze vooruit gevonden, want ja, dat strookt niet met hun theorieën. Daar hebben ze vooruit gevonden dat de wet bestaat uit twee verschillende delen. Dan worden er dus twee wetboeken. Mag je blij zijn, want in Nederland hebben we er veel meer. Maar goed, heb je twee wetboeken. En van de ene zijn we verlost. En aan de andere moeten wij ons houden. Hoe weten wij aan welk van de twee wij ons dan wel moeten houden en welke niet? Nou, dat kiezen wij gewoon naar wat ons het beste uitkomt. Dat is het ongeveer. Maar de gangbare opvatting is dit. Wij zijn verlost van de vloek der wet. Dat staat hier. En daar verstaat men dan onder, mark my words, daar verstaat men dan onder de wet in verband met de voorschriften over de gezette hoogtijden des Heren. Want van de meeste daarvan, niet alle, maar van de meeste daarvan zijn wij verlost. Dat wil zeggen, wij hoeven niet al die zogenaamde Joodse feesten, maar het zijn natuurlijk Mozaïsche inzettingen. Maar goed, die hoeven we niet te vieren. We zijn verlost van het loofhuttenfeest. Dat is jammer, want dat duurt 7 dagen. Dus dat moeten we toch werken. En van het feest van ongezuurde broden. Ook 7 dagen trouwens. Enzovoort. En van het paasfeest hoeft ook niet meer. Zijn we van verlost. Wat had je nog meer? Het wekenfeest hoeft ook niet meer. We hoeven ook niet meer dagelijkse offer te brengen. Het ochtendoffer, het avondoffer. En dat deed je ochtendmis en avondmis heb je dan wel. Maar zoiets, daar zijn wij van verlost. Van die vloek zijn we godzijdank af. We hoeven geen feest meer te vieren. Het geldt echter niet voor de. Nee, en we hoeven ook niet na 50 jaar het onroerend goed terug te geven en het sabbatjaar te houden en de slaven vrij te laten enzovoort. Het zou ons bovendien veel te veel geld kosten. Ben je heel je investering weer kwijt. Hoe moet je dan rijk worden als je geen onroerend goed hebt? Ik heb het nog nagevraagd aan prins Bernhard, maar die wist het ook niet. Maar ja, ik vind het leuke dingen allemaal. Maar dat enzovoorts. Dat is dan waar je van verlost bent. Nou, daar zijn we blij mee. Maar wij moeten ons wel nog houden aan de Sabbat. die we voor het gemak dan toch verschoven hebben van de zevende dag naar de eerste dag van de week. En toen hebben we de eerste dag van de week toch weer verschoven en er een ander nummer opgeplakt, zodat het op onze agenda's toch weer de zevende dag is van de week. Kun je het nog volgen? We klungelen wat op. Maar al die andere wetten die ons dagelijks leven bepalen in hoofdlijnen, ja, daar zijn we niet van verlost, daar moeten we ons aan houden. Het heeft men dus bedacht, twee verschillende termen. Je hebt de rituele wet, daar zijn we van verlost. Ik betreur het. Oh, ik hou van een feestje. Toch? Niet dan. Ja, dan hoef je niet te werken, een vrije dag, dat is mooi. Kun je naar de motocross. Nou, op Hemelvaartsdag, nou, doe maar. Zoiets. En de andere heet dan de, hoe heet dat, de ceremoniële wet, wat heb je de, ik weet niet zo gauw het heet, hè? De, ja, de ceremoniële wet is de rituele wet, maar dan heb je nog de morele wet, zo heet dat, dat is, heb je naaste lief en al dat soort dingen, en u weet wel, en gij zult niet, wat mocht hem ook alweer niet, nou nee, goed, daar moesten we ons dan wel aan houden. En dat is dan blij. Daar moeten we ons in verheugen. Want dat doet David ook. In Psalm 119. Toch? Is heel blij met de wet. Doe maar. Het is dwaas. De Bijbel zegt dat dat onderscheid tussen rituele of ceremoniële en morele wet niet bestaat. Het bestaat gewoon niet. Dat hebben wij gemaakt. Om ons niet te hoeven houden aan wat de Bijbel werkelijk zegt over de wet. Er staat in de Bijbel: vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Staat hier in vers 10 van Galaten 3, ontleend aan Deuteronomium 27. En in het Nieuwe Testament, ik geloof dat de Heer het zelf zegt, daar staat ook iets van, ja, als je één wetsartikel overtreedt, heb je de wet overtreden. En de wet is de wet. Er is maar één. Het is één ding. Niet twee. Zie? Kortom, men klungelt wat af om een eigen theorie die men wenselijk acht nou ja, in stand te houden enzovoort. Men kan zich namelijk niet voorstellen dat wij als gelovigen geen wetten hebben. He? Wat zegt die zuster Ouwendeel? Ja, die heeft er ook een boek over geschreven. Waarover niet trouwens. Dus ja, over dat wij niet kunnen leven zonder wet. En dat wij toch die wet moeten op een of andere wijze moeten gebruiken als een soort norm of richtlijn. Hoe dwingend weet ik niet, want ik lees die boeken niet. Daar begin ik niet eens aan. Dat is Calvinistische filosofie, maar dat zeg je er ook bij, gelukkig. Dus dan weet je dat je daar niet veel van hoeft aan te trekken. Dat is dan, daar ben ik wel weer blij mee dan. Maar de is dat weggenomen. Maar kennelijk vertrouwt men niet op de uitwerking van het woord van God, het levende woord van God, in onze harten en in onze levens. Maar de Bijbel zegt, de Heer zegt, ik zal mijn wet, mijn onderwijs in uw hart schrijven onder het nieuwe verbond. En wat doet de mens? Plaatst zich onder het oude verbond. Hij heeft geen idee van wat de Heer eigenlijk wel wil. Die wil dat wij luisteren naar wat hij aan het doen is, wie hij is enzovoorts. En het idee is dat dat woord dat wij geloven, dat wil zeggen consumeren. Wij eten het toch? Dat woord dat uit de hemel is nedergedaald. Het manna, waarvan men niet wist wat het was, dat is het woord van God. En dat voedt ons, dat bouwt ons op, enzovoorts. En dat plant in ons wat wij noemen, omdat ik ook geen andere term heb, wij noemen dat normen en waarden. Ik zal mijn wet in uw binnenste schrijven. Maar wij hebben geen opgelegde wetten. De apostel schrijft zelfs aan Corinthiërs, die volstrekt losbandig leven leiden, zoals iedereen weet. Leven als een Corinthiër heet het. Het is een werkwoord voor ja, Corinthiseren of zoiets in goed Nederlands. Leven als een beest. Daar komt het in de praktijk op neer. Zonder regels. En Paulus schrijft aan die lui: alle dingen zijn mij geoorloofd. En jullie dus ook. Maar niet alles is nuttig. Wij hebben een andere norm. Dat is de vraag of iets nuttig is of niet. En wat nuttig is, is stichtend, staat er: alle dingen zijn mij geoorloofd. Maar niet alle dingen stichten. En stichten is opbouwen, hè? Want waar het in onze levens om gaat, is de opbouw. Dat is groei. Kwantitatief, zowel als kwalitatief, van de gemeente als zodanig. Dat is niet een plaatselijke gemeente die we zelf georganiseerd hebben, maar dat is de ene algemene christelijke kerk die de Heer georganiseerd heeft, namelijk van organen heeft voorzien. Hij heeft ons daarin een plaats. En onze levens zouden gericht zijn op de opbouw van die gemeente. Maar dat is een abstractie. In de praktijk gericht op de opbouw van individuele gelovigen, in de eerste plaats van onszelf. Dat is het. En zo moeilijk mag dat beginsel ook niet zijn. Want in een ongelovige wereld werkt het precies hetzelfde. Men probeert het met wet onder controle te houden. Maar wat er echt gebeurt, is dat mensen gevoed worden met bepaalde ideeën, met beelden, weet ik waar ze mee gevoed worden, met literatuur, met de meest onzinnige en krankzinnige dingen. En dat creëert hun beeld, hun levensbeeld. Je zet je televisie aan 's avonds en je moet oppassen, want de kogels vliegen je meteen om de oren en de mensen en het bloed, en dan ga je naar een andere zender, bam, en dan vallen er meteen weer een heleboel doden, tot vermaak van het volk enzovoort. En dan vindt men gek dat er op straat jongelui rondlopen met de mensen zo'n beetje om zich heen steken of met een geweer om zich heen schieten enzovoort. Want ja, ze weten toch niet anders. Respect voor het leven is het dan toch niet? Zo werkt het. Dit is maar waar je mee voedt. Want dat is het. Wat je tot je neemt, ook een geestelijk spul, zou ik maar zeggen, literatuur en wat het maar is, kunst, in de breedste betekenis van het woord. Ja, dat is niet vrijblijvend. Dat doet iets met je. Toch? Daarom moesten wij verplicht op school dit en dat en zus en zo. En je moet boeken lezen en je moet inderdaad naar muziek luisteren of wat je maar naar moet luisteren enzovoort. En je werd meegenomen naar een museum, kan je kunst bekijken enzovoort. Het doet nog zeer aan mijn ogen. Hè? Ja, en wij maar zingen. Ik ben zo blij dat mijn neus van voren zit en niet opzij. En dan moet je naar Picasso kijken. Ja. Alles is kapot. Je wordt geconfronteerd met een kapotte wereld. En daarna moet je daar je plek in zien te vinden. Het is hopeloos. Maar de Heer zegt: neig uw oor tot mij en ik zal u geven de weldaden van David. En hier staat feitelijk: neig uw oren tot mij en ik geef u de zegeningen van Abraham. Wat in de praktijk natuurlijk overeenkomt. Want al die verbonden, behalve die van de wet, al die verbonden houden beloften in en leiden tot Christus, die de vervulling brengt van al deze dingen, die het zaad van de vrouw is, en dus de laatste Adam, de vervulling van het Adamitisch verbond, vervulling van een verbond met Noach, vervulling van een verbond met Abraham enzovoort. En voor zover de wet betreft, hij is degene die ons verlost van de wet, niet maar van de vloek der wet, zoals verbondstheologie dan zegt, maar van de wet als zodanig. En daarbij van de vloek die de wet feitelijk is. Heb u dat nog? En verder, de wet spreekt over Christus, want de wet is wel degelijk, geeft in zichzelf in alle beelden, maar ook de beelden die ontstaan uit de diverse wetten, want zelfs de voorschriften, de wetten, ook de morele wetgeving, is in hoge mate symbolisch, spreekt over de Heer Jezus Christus. En daarmee is het toch profetisch. Vandaar het van de wet staat. De wet heeft geen ding volmaakt in zichzelf. Maar de wet is een voorbeeld van wat komen zou uiteraard. Maar de wet is de aanleiding tot een betere hoop. De wet geeft illustraties enzovoorts. Maar in zichzelf, kausaal, brengt het niks tot stand behalve dan de dood. Daarom heet de wet een bediening des doods. En hier heet het zelfs een vloek. Enzovoort. En het heet de vernietiging van de wet van het voorgaande gebod geschiet onder zelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat het een mooi ding is, de wet. Dat die heilig is en rechtvaardig en goed. Ja, dat wordt niet ontkend. Door mij ook niet. Ik zal wel wijzer wezen. Nee, maar een mens kan er niks mee. Heb je dat? Dat is het probleem. Daarom heb ik bezwaar tegen zogenaamd evangelisatiewerk, waarin de indruk gewekt wordt alsof de Heer wat met ons oude leven kan en daar wat van kan maken enzovoort. Dat is niet zo. Nou, misschien kan hij dat, maar hij doet het in ieder geval niet. Hij zegt, weg ermee. In de dood. Houd het ervoor dat gij der zonde gestorven zijt. Houd het ervoor dat gij der wet gestorven zijt. Wij zouden onze oude leden, de oude mens, voor dood houden. Wij zouden die afleggen, wat ik een pracht van een woordkeus vind trouwens. Dat wij zouden afleggen, Efeze. Wat dat was, 4, 3 geloof ik. Ik weet zo gewoon 4. Dat wij zouden afleggen aangaande de vorige wandeling, de oude mens enzovoort. Weg ermee. Ja. Mijn vader zei gewoon, je moet het lijk niet opproberen te knappen. Je moet er ook niet tegen strijden. Je moet er gewoon overheen stappen. Het klinkt makkelijk, maar het is het niet. Ja, dus, maar je moet er overheen staan. Over jezelf dus ook, hè. Gewoon, laat me liggen. Er is niks meer aan te doen. Toch? De Heer geeft ons wat anders. En de Heer rekent die oude mens niet. Dat is wat hij doet. Hij geeft ons nieuw leven. En dat leggen we voor de Heer neer. Het is weliswaar verpakt in die oude mens, om zo te zeggen. Dat heet in een oude zak. Maar er zit nieuwe wijn in. Nou ja, zoiets. Heb je dat nog? De vergelijking gaat niet echt op, maar bij wijze van spreken dan maar. Goed. Wil je weten wat Paulus zegt over de wet? Oké, okay. Dat kan. Dat is Romeinen hoofdstuk 7. Romeinen hoofdstuk 7. Vanaf vers 7. Wat zullen wij dan zeggen? Hoe begin je eraan? Dat denk ik ook vaak. Is de wet zonde? Gaat het mis met de wet? Nou ja, dat dan weer niet. De wet is niet zonde. De wet is goed. Is de wet zonde? Dat zijn verre. Of volstrekt niet, of woorden van die strekking. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Onder zonde te verstaan de zondige natuur van de mens. Daar hebben we het al over gehad, naar aanleiding van Romeinen 5. Men probeert zich aan de wet te houden. Het blijkt dat men dat niet kan. En de conclusie is dat men wat mankeert. Dat is de zonde. Dat is een blijvende ziekte en je gaat eraan dood. Dat is het. Ja. Nou ja, want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, geactiveerd door het gebod oorzaak genomen hebbende. Mooi, hè? Geactiveerd. In actie gekomen. Door het gebod. Want het gebod brengt de mens in beweging. Zegt, doe dit, doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Maar de mens is een zondaar. En dus wordt daarmee, met die wet, wordt de zonde actief. En daarmee ook kenbaar. De uitdrukking luidt dus, waaruit kent gij uw ellende? En het antwoord is, volgens de catechismus, uit de wet Gods. Dat is correct. Je kunt het ook gewoon aannemen omdat de Bijbel het zegt. Dat je een zondaar bent, heb je de wet ook niet nodig. Je gelooft het gewoon. Met een beetje zelfkennis zou dat moeten lukken. En anders vraag je het aan je schoonfamilie. Hè? Nou goed. En dan, ja. Je hebt daar de wet niet voor nodig. Bovendien, de volken hebben het eerste 2.500 jaar geen wet gehad. En daarna ook niet. De volken niet, alleen Israël maar een poosje. Het is niet nodig. Zoals de apostel zei. Mensen sterven, dus dat er wat mee mis is, dat weet je. Ze worden door de dood verhinderd te blijven. Nou goed. De zonde oorzaak genomen hebben door het gebod. Wat er staat is dat de wet dus averechts werkt. De wet doet de zonde toenemen, staat er. De wet activeert de zondige natuur. Nee, activeert de natuur, maar dat is een zondige natuur. En dat doet de zonde toenemen. De wet oorzaak genomen hebbende door het gebod heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht, want zonder de wet is de zonde dood. Dat wil zeggen, heb je daar geen contact mee, stel je dat niet vast. Andersom, de wet doet de zonde kennen en als die wet er niet is, merk je het alleen, maar dat was hoofdstuk 5, doordat mensen sterven. Zie? Dat is de fysieke kant van de zonde. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde levend geworden. Kent u dit nog? Je leeft eerst zonder wet. Je vraagt je af wanneer Paulus dan zonder wet geleefd zou hebben. Maar ik denk dat het gewoon een stijlfiguur is. Een manier om iets duidelijk te maken. Maar hij zegt, ik leefde eerst zonder de wet. En toen werd ik onder de wet geplaatst en daarmee is de zonde weder levend geworden, actief geworden. Ik herinner, als ik dit soort dingen bespreek, herinner ik mij dat in een Nederlands blad, waarvan ik de naam gelukkig niet meer weet, stond een foto die genomen was ergens in Amerika in iemands voortuin. En daar stond een groot bord met daarop de 10 geboden. Ik heb dat zelf ook wel eens gezien. In Amerika, zeker. Want het was kennelijk niet de enige die dat deed. Maar er stond een foto in een Nederlands evangelisch, zullen we zeggen, blad. Ik geloof dat het een Maranatha-blad was, maar dat weet ik niet meer zeker. En er stond onder die foto evangelisatie in Amerika. En de sippen nu nog was. Het heeft tot gevolg dat ik me die foto herinner. Beter dan wat ik zelf gezien heb daar. Evangelisatie, het is het tegenovergestelde. Dat is geen blijde boodschap. De blijde boodschap is dat de Heer het handschrift dat tegen ons was, in geboden en inzettingen bestaande, heeft uitgewist, dan wel aan het kruis genageld. Dat lees ik in Efeze en natuurlijk, nou in Colossense dit. En in Efeze staat dat de middenmuur des afscheidsels, dat wat scheiding maakte tussen Jood en Heiden, dat is de wet, heeft hij weggedaan. De middenmuur des afscheidsels gebroken hebbende enzovoorts. Het ingebod is niet evangelie. Dat is de verbreiding van een religie die de naam heeft christelijk te zijn. Abusievelijk. Zie? Wat wij nodig hebben zijn niet die wetten. Wat wij nodig hebben zijn het woord van God. Dat in onze harten geplant zal worden. En niet dat ons op de schouders zou gelegd worden dat wij zouden dragen. Ik heb dan Petrus gevraagd. En Petrus zegt, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat is ook niet de bedoeling dat we dat gaan proberen. Integendeel. Wen maar aan de vrijheid. Want onze vrijheid, verlossing, onze staat in de vrijheid wil zeggen dat we niet leven onder de wet. Over die vrijheid gaat het. Maar geen andere. We zijn vrij van de wet en vrij van de slavernij, daarmee van zonde en dood. Maar u weet toch wat het probleem is? Je kunt mensen niet in de vrijheid plaatsen als ze niet gevoed, opgevoed zijn. Als er niks in zit, in het hart, normen en waarden, dan kunnen mensen de vrijheid niet aan. Daarom staan kinderen die nog gevuld moeten worden, want zijn holle vaten. Daarom klinken ze ook zo hard dikwijls. Het zijn die nog gevuld moeten worden. Die kunnen de verantwoordelijkheid zelf niet dragen. Dus zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kinderen. Logischerwijze. En voor een kind van God geldt precies hetzelfde. Hij moet gevuld worden met het woord God. Hij moet eten van de boom des levens. Och, hij moet zich voeden met het manna. Dat is Johannes 6. Dat uit de hemel is nedergedaald. Kortom met het woord van God, want dat is waarlijk spijs en wat het maar was enzovoort. En dan kan hij staan in de vrijheid. En in die vrijheid is hij verantwoordelijk voor zijn eigen leven. En de ellende is dat men christendom beschouwt als een religie. En in religie gaat het er altijd om het idee dat men niet verantwoordelijk is voor het eigen leven. In religie gaat het erom dat er goden zijn die aan touwtjes trekken enzovoort. Zodanig dat de mens ook het niet kan helpen wat er allemaal in zijn leven gebeurt. En dat heeft men geïntroduceerd in het christendom. Zo van, ja, de Heer wil het. Gaat het fout? Ja, de Heer wil het. Dan kan je niks aan doen. Dat de mensen arm zijn, ja, dat heeft de Heer zo gewild. Anders had de Heer wel wat dan, we kunnen wij ook niet helpen. We gaan er ook niks aan doen. Tijdenlang is dat zo, heeft die gedachte geheerst, toch? Ja, na verloop van tijd denkt men weer anders. Maar het komt er allemaal op neer. Alverzoening zegt, we kunnen er niks aan doen. Je wordt zalig of je wordt niet zalig, maar we worden allemaal zalig. En uitverkiezing zegt eigenlijk precies hetzelfde. Die zegt, je kan er niks aan doen. Als je zalig wordt, ja, heeft God het geregeld. Als je niet zalig wordt, ja, was je niet uitverkoren. Inshallah. Maar ja, dat is de Arabische versie. Dan hebben ze net zo goed te leven van uitverkiezing. Als de goden het willen. Maar dat is in alle religies zo. En hoe kunnen we misschien dan, volgende vraag, kunnen we de wil van de goden beïnvloeden? Nou, bij de leer van uitverkiezing niet, heb ik begrepen. Want hoe trouw je ook naar de kerk gaat en je tienden geeft enzovoort, gaat niet helpen, zeggen ze in die kringen. Bij Baal was het anders. Dan kun je in uiterste nood kun je nog altijd mensenoffers gaan brengen. Neem je maar mensen waar je toch niks mee kunt. En die voor de samenleving toch niks betekenen. En die gooi je dan in het vuur of weet ik veel wat. Of krijgsgevangenen of slaven. Want God ziet waarschijnlijk toch het verschil niet. Je kunt mensen bedotten en de goden ook. Maar dat zijn zo van die dingen. Dus die beginselen zijn over de hele wereld verspreid. En dan heb je nog de apathische, hoe is dat, fatalistisch heet het. Fatalistische religies in Azië, zal ik maar zeggen. Ze verdiepen zich er niet in, het komt toch zoals het komt. En hoe het dan komt, daar zijn verschillende theorieën over. Maar aangezien het toch niet uitmaakt wat de mens eraan doet, is het ook niet van belang. Zo gaat dat toch? Waarom zouden we ons best doen om iets te ontwikkelen? Leidt toch tot niks. Hebben ze gelijk in trouwens, dat laatste. Maar goed, maar het maakt het leven zinloos. En wij maar bewondering hebben voor die mensen die apathisch urenlang op een paal gaan zitten. In kleermakers zitten of wat dan ook. Van wat een rust stralen die mensen uit. Ja, dat heb je vaak met lijken. Die stralen rust uit, ja. He? Dan is ineens alle spanning eraf. Dat hebben we wel eens gezien. Dan is ineens alle spanning eraf. En dan zetten we dat op een graf. Hier rust. Enzovoorts. Het ideaal van de mens schijnt het te zijn. Zie? Maar wij die geloven zijn de enigen met een leven met inhoud. Want God geeft inhoud aan ons bestaan. Niet dat van de oude mens als zodanig. Hij maakt voor dat doel een nieuwe mens. En die heeft een doel. En het doel is uiteindelijk de heerlijkheid van Christus natuurlijk. De heerlijkheid Gods, de rechtvaardigheid van God, of hoe het maar heten mag, bij gelegenheid. Maar het drukt zich uit in een nieuwe schepping die God maken zal. De woordkeus uit Jesaja 65. Hebben u dat nog? Wij zijn verantwoordelijk voor onze eigen levens. Zo is dat. En dat er van alles misgaat, nou zo wat. God rekent die oude mens niet. Daar heeft hij al lang mee afgedaan. Zie? Waarna overblijft dat wij dienstknechten van Christus geworden zijn. Kinderen weliswaar, maar onderweg naar onze zoonstelling. Hij houdt zich bezig met onze opvoeding. Dat is wat hij doet. Tot koningschap en priesterschap. En reken erop dat je als koning en priester verantwoordelijkheid draagt. En wij leren hier verantwoordelijkheid te dragen. Binnen dit kader van het nieuwe verbond. Waarna Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God die ons bekwaam gemaakt heeft. Om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Staat er letterlijk 2 Korinthe 3. Nee. Niet van de letter, dat is het oude verbond, hè? De in stenen gegraveerd staat erbij. Want de letter dood, nee, niet de letter van het woord van God, maar de letter van de wet in stenen gegraveerd. Het staat erbij hoor, heus. Een bediening des doods, dat staat daar ook in hetzelfde schriftgedeelte. Maar wij zijn dienaren van God, niet de letter, maar des geestes. Want het nieuwe verbond is een bediening des geestes, dat wil zeggen des levens. Dat is een levende bezigheid. En dat brengt ons heerlijkheid en de straalt heerlijkheid en licht uit. En diezelfde pericoop eindigt met dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wil zeggen, beelddragers Gods worden. En dat is de oorspronkelijke bedoeling van laat ons Adam maken enzovoorts. Van dat werk zijn wij het voorwerp geworden. En daar moeten we het weer dringend bij laten.
Bedankt, Tap, voor